Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Julie Blusset. Ik vervang de nog altijd verkouden Thomas Rup. Roger Stone is een van Trumps belangrijkste informele adviseurs en de meest controversiële politieke stratege van Amerika. Zijn meedogenloze tactieken doen denken aan zowel Machiavelli als de maffia. Decennia lang leek hij onaantastbaar, maar in januari werd hij opgepakt. En vandaag verschijnt de zelfbenoemd Dirty Trickster voor de rechter.
Het was de zomer van 2016, juli 2016. En in Cleveland, Ohio, was de Republikeinse conventie. Donald Trump was gekozen als presidentskandidaat, maar moest nog op de Republikeinse conventie gekroond worden als officiële kandidaat.
Guus Valk was tot vorig jaar Amerika-correspondent en is nu chef van de politieke redactie.
En ik liep daar rond op straat en ik zag een hele grote groep mensen op een grasveldje staan. En al die mensen, het waren veel bikers voor Trump, motorclubs en dergelijke, stonden allemaal rondom één man, wit pak, bretels, met ronde zonnebril op. Een oudere heer met een megafoon in de hand.
Okay, so no introduction needed. We've got Mr. Roger Stone here, y'all.
Roger Stone stond daar en sprak op luide toon over Hillary Clinton.
The Hillary Clinton you see on TV is not the real Hillary Clinton.
Hij verspreidde daar de verhalen die hij al langere tijd verspreidt over de Clintons.
Hillary Clinton is a short-tempered, foul-mouthed, greedy, bipolar, mentally unbalanced criminal.
Namelijk dat het moordenaars zijn, dat ze een kill list hebben, dat ze een lijst hebben van mensen die ze om het leven brengen. En hij zei het in de trant van, we gaan toch niet deze moordenaar op de troon zetten.
I thank you for your support. We are on the verge of making America great again. Thank you.
Dozens of attendees wore Hillary for prison t-shirts. This, like it or not, is the new face of Trump's GOP. Roger Stone had a message for those who don't like it. They can leave the party and be replaced. Good riddance, he said.
Dat was mijn eerste kennismaking met Roger Stone.
En je beschrijft Roger Stone nu als een man die hele bizarre samenzweringstheorieën verkondigt. Maar je vond hem niet zomaar een gekkie. Wat fascineerde je zo aan hem?
Ten eerste zijn verschijning. Hij heeft een bijna James Bond-achtige uitstraling. Hij heeft bijna altijd een vodka martini in de hand. Draagt altijd grote pakken. Tweede is dat die man, die eruit ziet, toch als een beetje clownesk uitziet, buitengewoon invloedrijk is in de Republikeinse Partij. En dat ook al heel erg lang is geweest.
My name is Roger Stone and I'm an agent provocateur.
Hij gaat als een soort rode lijn door, ik zal maar zeggen, de duistere kant van Amerikaanse politiek heen.
And he seems to turn up again and again at every lowlight in American history.
Overal waar schandalen zijn, duikt Roger Stone op een of andere manier op.
So he is a dirty trickster.
Yes, he is, and proud of it.
Derde punt is, zijn manier van doen, zijn manier van denken, zijn manier van zichzelf presenteren, heeft een enorme overeenkomst met Donald Trump. Ze trekken elkaar aan, ze stoten elkaar af. Maar Trump heeft hem nodig gehad. En hij heeft Trump nodig gehad. Hij heeft wel eens gezegd,
I was like a jockey looking for a horse.
Donald Trump is het paard.
You can't win the race if you don't have a horse.
En ik ben de ruiter. Ik heb heel lang geen paard gehad, maar nu heb ik er weer eentje.
He is a prime piece of political horse flesh in my view.
Dus jij dacht misschien ook wel, als ik Trump wil begrijpen en zijn campagne, dan moet ik misschien ook me gaan verdiepen in Roger Stone.
Precies. Ik wil weten hoe die man werkt. En wat is eigenlijk zijn invloed op Trump?
En wanneer verschijnt Roger Stone voor het eerst ten tonele?
Roger Stone was als 19-jarige gefascineerd door Richard Nixon.
A man of compassion, courage and conscience.
Toen president van Amerika, republikein.
A man America needs now more than ever.
En hij begon daar al heel snel met eigenlijk zijn handelsmerk te ontwikkelen. Namelijk door cynisme als politiek kapitaal te gebruiken. Hij zag een mogelijke tegenstander van Richard Nixon. Pete McCloskey heet hij. Een republikein. Wat hij deed vervolgens was, hij deed een donatie aan die McCloskey.
I got an enormous mason jar, filled it with pennies and nickels and dimes and quarters.
En deed dat niet uit naam van zichzelf. Nee, hij deed dat uit naam van de jonge socialistische alliantie.
In the name of the Young Socialist Alliance.
Toen hij die donatie had gedaan, toen hij die pot geld had ingeleverd, vroeg hij aan de mensen van dit campagneteam, kunt u mij even het bonnetje geven?
They were so dumb, they gave me one.
Vervolgens lekte hij dat bonnetje aan de pers. En het was einde kandidatuur Pete McCloskey.
A perfect example of a dirty trick.
Want toen leek het alsof een republikeinse kandidaat geld aannam van socialisten.
En socialisme was destijds nog het allerergste wat er was.
Een doodsteek.
Ja.
The Nixon people thought it was great. I never heard another word about it.
En dit jaar dat hij begon aan zijn politieke carrière, 1972, dat is niet zomaar een jaar. Dat is ook het jaar dat het Watergate-schandaal losbarst. Was hij daar ook bij betrokken?
Zeker. Als lid van het comité tot herverkiezing van de president was hij daar bij betrokken. Hij heeft daar later ook voor moeten getuigen voor het congres. Zijn rol is nooit helemaal opgehelderd. Hij was toen natuurlijk nog erg jong. Hoe dan ook, hij is er trots op. Hij praat er ook nog gewoon over. En hij heeft ook daar, denk ik, een les geleerd. Namelijk dat ja, het tot in het extreme doorvoeren van trucs om een campagne te winnen gewoon werkt. Want in 1974 werd Richard Nixon, ondanks dat de Watergate-affaire al openbaar was, werd hij met een ruime meerderheid herkozen.
Maar dat lijkt mij echt een heel slecht begin wel van een politieke carrière. Kon hij daarna nog wel gewoon aan werk komen?
Ja, je zou denken dat is het einde van het verhaal. In het geval van Roger Stone juist niet. Want wat hij gedaan heeft, hij heeft juist Watergate, juist zijn zwakte zou je kunnen zeggen, ingezet als kracht. Hij is na Watergate als adviseur voor Ronald Reagan gaan werken, al sinds 1976. Heeft ook Reagan destijds heel erg geadviseerd om harder te worden, gemener te worden. En sindsdien heeft hij vrijwel alle invloedrijke republikeinen geholpen. Dat toont al wel aan dat hij dus helemaal niet beschadigd raakt door negatieve publiciteit of dingen die negatief aan iemand in de politiek zouden kleven. Integendeel, mensen zien juist wat hij kan en waar zijn talent ligt. En dat ligt in het genadeloos gebruiken van alles wat maar in zijn gereedschapskist ligt om een politicus gekozen te krijgen. Dat is het enige wat hij doet.
Je beschrijft Stone nu als een soort politieke mastermind, maar hij is zelf nooit de politiek ingegaan. Waarom eigenlijk niet?
Ik denk dat dat niet werkt, Roger Stone als politicus. Omdat hij heel goed weet hoe politiek werkt, maar geen enkele aantrekkingskracht heeft op kiezers. Hij is voor legalisering van softdrugs bijvoorbeeld. Nou, daar moet je bij Republikeinen niet echt mee aankomen. Hij leidt een seksueel heel losbandig leven en is daar ook trots op. Dat is ook de reden dat het altijd een proces is geweest van aantrekken en afstoten tussen Roger Stone en de Republikeinse Partij. Ergens is het een insider en ergens hoort hij er helemaal niet bij. Hij wordt ook heel vaak weer weggestuurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1996, toen hij werkte voor de campagne van Bob Dole, een keurige Republikeinse heer uit Kansas die het opnam tegen Bill Clinton. Op dat moment kwamen er onthullingen in de roddelpers over Roger Stone en over zijn seksuele gedrag.
Did you hear about this guy, Roger Stone, top Republican advisor for Bob Dole?
Wat bleek namelijk, hij had met zijn vrouw een advertentie gezet voor partnerruil.
Has now been accused of going to sex clubs with his wife.
En het stel had zich daar aangeprezen als een hete, onverzadigbare dame en een bodybuilder. dat was destijds een schandaal, want de keurige conservatieven vonden dat een verschrikking. En Bob Dole stuurde Roger Stone hierom weg.
The National Enquirer scandal, which I'm not interested in rehashing at great length, probably required that I be even more of an outlaw.
Dus er zit, ja, Roger Stone als politicus zou absoluut niet kunnen, maar in de rol van oliemannetje is hij buitengewoon geschikt.
En nadat je hem in 2016 hebt gezien, dacht je, ik wil die man interviewen, maar dat lijkt me nog niet zo heel makkelijk om te regelen. Hoe ging dat?
Ja, het heeft uiteindelijk plaatsgevonden het einde van 2017. Maar ik ben er meer dan een jaar mee bezig geweest. Toen ben ik gaan bellen met een goede vriend van hem, die ook journalist is, en die ging bemiddelen in een afspraak. Op een dag zei hij, vlieg maar naar Florida, dan kan hij je morgen of volgende week of zo ontmoeten. Dus ik naar Florida toe. Maar Stone kwam niet opdagen op dat eerste geplande afspraakje. Een dag later liet hij bellen en zei hij, ja, sorry, ik kon niet komen, want er is gisteren een aanslag op mijn leven gepleegd.
Roger Stone claims now that he's been the victim of a, quote, suspicious hit-and-run car accident.
Stone reed terug naar huis in Florida en werd van de zijkant geramd door een andere auto met gedoofde lichten.
The political consultant tweeted, quote, the car I was in was just T-boned by a large gray four-door with a dark tinted windshield.
En hij wist zeker dat dat de deep state was, zoals hij dat noemt. Ik zal maar zeggen het conglomeraat van politieke partijen, inlichtingendiensten en Washington-elite. Die een einde aan zijn leven wilde maken, omdat hij zoveel wist van het Rusland-onderzoek van Robert Mueller.
Denk je dat het echt ook zo gegaan is?
Hij heeft zeker een auto-ongeluk gehad, want hij heeft een dag later ook beelden op Facebook gezet van zijn auto die totaal los is. Dus hij heeft zeker een auto-ongeluk gehad. Of dat ook een aanslag op zijn leven was, betwijfel ik zeer. Maar in ieder geval, in de wereld van Roger Stone telt dat niet. Het gaat alleen maar om het grote gebaar. Dus die eerste afspraak ging niet door. En maanden later lukte het me eindelijk om een tweede afspraak te maken. Toen werd ik weer gebeld dat ik welkom was op een gemaskerd bal op een besloten countryclub in Orlando, Florida. En daar mocht ik naartoe. Mocht ik de hele avond met Roger Stone meelopen. We kwamen aan op een heel chique club buiten de stad. Daar stonden allemaal bewakers voor de deur. Je kon er alleen op uitnodiging binnenkomen. Er werd heel geheimzinnig over gedaan. De meeste mensen waren verkleed. Ze waren verkleed als vrijheidsbeeld, herinner ik me nog. Als Indianen, als Russische troll was iemand verkleed. Ik was niet verkleed en Roger Stone was ook niet verkleed. Maar hij zei, ook alweer geestig, ik ben vandaag verkleed als Roger Stone. Dat is toch wel de engste man uit Amerika. En er hing een soort uitgelaten, maar ook grimmige sfeer. Ik vond het een hele interessante combinatie. Roger Stone was de spreekzaalmeester van de avond. En waren ook nog andere sprekers, onder meer een drag queen uit Miami. Die zei dat zij de enige conservatieve drag queen ter wereld was. En er was een andere spreker, Milo Yiannopoulos, een beroepsprovocateur, een Britse ex-Breitbart-essayist, die ook een verhaal hield over de politiek correcte elite die het land in de greep hield. En Roger Stone mag er ook spreken.
Thank you for being here.
Hij richtte zich tot de zaal en zei,
thank you for being in this revolution.
U bent een verstotene, net als ik. Ik ben heel vaak, heb ik me aangeboden bij de Republikeinen, maar ze willen me niet. En zelfs zei hij, zelfs Donald Trump, daar moeten we zelfs voor uitkijken. Want die wordt steeds meer ingekapseld. Die is net president, nog maar een jaar. Maar je merkt dat hij gewoon wordt ingekapseld door de elites. Dat leidde tot een heleboel herkenning in de zaal. Deze mensen voelden zich volkomen begrepen door Roger Stone. En gaven hem ook applaus op bijna ieder woord dat hij zei.
En ben je Roger Stone dan echt beter gaan begrijpen na die avond?
Ja, ik ben hem beter gaan begrijpen. Wat me echt is bijgebleven, en dat is een les die ik met me meedraag, is dat wij denken gauw dat politiek draait om ideeën. En wie heeft het beste idee? En wie inspireert het meest? En wie kan het beste vertolken wat leeft in een samenleving? Roger Stone heeft me daar geleerd dat het uiteindelijk daar niet om draait. Het draait om angst en paranoia. Angst en paranoia zijn hele sterke actoren om kiezers in beweging te brengen. Als je kiezers voedt op die manier, en dat heeft hij zijn hele carrière gedaan, maar dat zag ik hem daar ook in het echt doen. Dan mobiliseer je een enorm kiezerspotentieel.
En jij zegt dat Roger Stone eigenlijk heel instrumenteel is geweest in het succes van Trump. Maar wat heeft hij concreet voor Donald Trump betekend?
Ja, even terug naar een belangrijk moment in de verkiezingscampagne van 2016.
Breaking news, a newly surfaced video of Donald Trump talking about groping women. And we want to warn you the language...
NBC plaatst beelden en de Washington Post plaatst beelden van Donald Trump opschept over seksuele aanranding van vrouwen.
You're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Einde politieke campagne Donald Trump, zou iedereen denken. Diezelfde dag lekt WikiLeaks een sloot aan e-mails uit de Democratische Partij.
Brand new scandals rocking both presidential campaigns on the eve of the next debate. It all happened last night.
Die zet was in pure campagne strategisch een meesterzet, want het verhaal veranderde volkomen die dag. Er was niet één schandaal, er waren er twee.
Let me ask you this. Hillary Clinton yesterday was revealed to say, I'm for open borders. Do you think that would be a bigger threat to our national security than Trump saying ugly things about women?
I'm not quite sure what she...
Die zet heeft mogelijk de verkiezing van Donald Trump mogelijk gemaakt. We weten natuurlijk niet precies wat de bemoeienis is geweest tussen WikiLeaks en Roger Stone. Wat we wel weten is dat dit bij uitstek de handtekening van Roger Stone draagt.
En vandaag moet Roger Stone dan in de rechtszaal verschijnen. Als ik zo naar je luister, dan krijg ik het vermoeden dat dat met WikiLeaks te maken heeft.
Ja, Roger Stone is eigenlijk het laatste onaffe draadje in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller, zou je kunnen zeggen. De rechtszaak die nu tegen hem begint gaat over de vraag of hij heeft gelogen tegen het congres over WikiLeaks en Assange. Hij heeft daar ontkend iets geweten te hebben. Volgens de aanklagers is dat onjuist. En wist hij dat wel degelijk en heeft hij gelogen tegen het congres hierover. Dat is een zwaar misdrijf in Amerika. En daar staat hij onder meer, hij wordt voor 7 dingen aangeklaagd, maar dit is het belangrijkste. Daar staat hij onder meer voor terecht.
En wat verwacht je van hem te horen? Ik bedoel, ik neem aan dat hij heel wat explosieve dingen over Trump zou kunnen vertellen als hij zou willen. Gaat hij vrijuit spreken?
Je weet het bij Roger Stone nooit wat hij doet. Ik verwacht dat hij, wat hij tot nu toe altijd al heeft gedaan, alles ontkent. En het daarbij ook zal laten. En dat hij het aan het OM laat om te bewijzen dat hij wel degelijk gelogen heeft tegen het congres. Daar zal het vermoedelijk om draaien. Er hangt hem wel echt een celstraf boven het hoofd. Dus het is in die zin wel een belangrijk moment voor Roger Stone. Wat voor mij interessant is aan deze rechtszaak is dat ik merkte in 2016, 2017... dat de Stone-tactiek van liegen en bedriegen zonder daar ooit voor gestraft te worden, dat die werkte. Het is een politiek een buitengewoon machtig wapen. Toch kan je nu zeggen, als hij een celstraf krijgt, als hij echt gestraft wordt, dat het misschien toch uiteindelijk doodloopt, het spoor van de Roger Stone. En daarmee ook dat er een einde komt aan een politiek tijdperk. Want de manier waarop Roger Stone politiek bedreef, was zo succesvol omdat hij aan het eind altijd won. Je zou kunnen zeggen, het establishment lacht het laatst.
Ja, je zegt nu, het is het einde van een tijdperk als hij in de cel belandt. Maar is er niet inmiddels al een hele nieuwe generatie Roger Stones aangetreden?
Ik denk dat niemand zo radicaal en over de top is als Roger Stone. Maar hij heeft wel inderdaad veel geestverwanten. Donald Trump is daar het bekendste voorbeeld van. Maar ook Steve Bannon, die wel echt anders is dan Roger Stone. Die gelooft namelijk wel in dingen. Maar Steve Bannon heeft ook heel veel Roger Stone in zich. Je zou kunnen zeggen, er is een bepaalde gekte in politiek gekomen. En ook een bepaalde manier van doen. Namelijk alles ontkennen en de tegenaanval lanceren. Die je overal op ziet komen. Dus in die zin heeft hij heel veel politieke erfgenamen. Maar voor Roger Stone zelf loopt het spoor dood.
Dankjewel, Guus.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.